onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 139. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het 14e vers van Psalm 22. Eerlang gedenkt hier aan het wereldrond haast wendt het zich tot God met hart en mond, en waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En wat er verder volgt uit het 14e vers van de 22e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Colossenzen, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. We noemden u Colossenzen 1, de versen 1 tot en met 14.
En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu lezen Colossenzen 1, te beginnen bij vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil Gods en Timotheus de broeder, de heiligen en gelovige broeders in Christus die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u van die dag af, dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, de welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de vertroosting hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het 13e vers van Kolossenzen 1. Kolossenzen 1 vers 13, waar wij Gods woord, onze tekst, als volgt lezen: die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Vragen wij vooraf om Gods onmisbare zegen over dit samen zijn. Heere, geef dat wij onze afhankelijkheid van U beleven mogen, dat we niet alleen met de lippen zouden uitspreken zonder U niets te kunnen doen, maar dat dit de beleving van ons hart zou mogen zijn. Zoudt Gij willen gedenken in de prediking van Uw woord? Gij zegt het: Hij die U roept is getrouw, die het ook doen zal. Aan de zijde van uw knechten is ontrouw, is zondigheid, is verdorvenheid. Maar toch ook, als het goed is, het verlangen om uw woord op de u welbehagelijke wijze te prediken, het uitzien daarnaar, het gebed om de uitbreiding van uw koninkrijk. Zoudt Gij daartoe willen gedenken, alles willen schenken wat nodig is, ook aan dominee De Bruin die elders mag voorgaan, wees met al uw knechten wereldwijd, Gij weet van ieders omstandigheden af. Er zijn ook landen en gebieden waar niet in vrijheid uw woord verkondigd mag worden, waar dat in het geheim moet plaatsvinden, omdat samenkomen rondom uw woord verboden is, omdat de Bijbel een verboden boek is, omdat overheden uw goden vijandig gezind zijn en daarom optreden tegen het samenkomen van hen die uw woord begeren te horen. Gedenk ons ook onder de kansel. Ook daarin zijn wij afhankelijk van u. Gij zijt de hartenkenner en de nierenproever. We hebben daarvan gezongen: niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij hebt waargenomen wat we gedaan hebben, wat we nagelaten hebben, nadat we vanmorgen in uw huis zijn geweest. En dan moeten we belijden dat we het er niet naar gemaakt hebben, dat we voor de tweede maal onder uw woord mogen komen. Het is enkel uw goedheid dat Gij uw woord laat uitdragen tot zondaren en zondaressen. En als we dat nog niet kennen, als we daar nog niet onder gebukt gaan, dat wij zondaar zijn, wil het ons leren door de werking van uw geest, die in al de waarheid leidt, die onze verdorvenheid blootlegt, opdat we dat zouden belijden voor u en zouden smeken om vergeving. Ja, zouden roepen uit de diepten der schuld, verslagenheid en heilwaardigheid: o God, wees mij de zondaar genadig. En als we dat leven uit u mogen kennen, als de kracht van die hoorn waar wij vanmorgen van hoorden werkelijkheid is geworden, zodat de Satan van de troon is gestoten, de heerschappij van de zonde verbroken is, dan is het toch alleen maar reden om u verwonderd in aanbidding te erkennen vanwege uw hemelhoge goedheid die gij bewezen hebt aan al bedervers. Maar dan is het toch ook nog dat overblijvende kwaad. En daarop ziende, dan zou het toch rechtvaardig zijn als gij de handen zoudt aftrekken. Maar gij hebt lief met een eeuwige liefde. Gij laat nooit varen de werken van uw handen. Waar gij begint in harten en levens, zet gij dat werk voort en zult gij dat toch ook voleindigen. En daarom is er reden u te smeken, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Andermaal willen wij hen aan u opdragen die niet met ons op kunnen gaan, die op een andere wijze deze dienst mogen meemaken, verbind toch ook daar uw zegen aan. En we smeken van u, zoudt gij het zendingswerk, wat verricht mag worden ook in onze tijd, tot waarachtige bekering willen stellen van afgodendienaren, want het zijn toch alleen maar afgodendienaren tot wie het woord komt. Zo was dat in het verleden en zo is het nog. Mensen kunnen mensen niet van de afgodendienst afbrengen, maar gij zijt de Almachtige. Verheerlijk de almacht van die horen door los te rukken van de afgodendienst en te verbinden aan u. Dat zendingsarbeiders het in hun arbeid alleen van u mogen verwachten, want zij kunnen niemand de ogen openen, maar gij wel, want gij zijt de Almachtige en werkt wonderen naar uw welbehagen. Ook het evangelisatiewerk, daar willen we voor bidden. Ook dat is een onmogelijk werk. Wie heeft daar de wijsheid voor? Wie heeft daar de liefde voor uit zichzelf? Wie heeft daar het gebed voor van zichzelf? Het komt toch alles bij u vandaan. Wat een wonder dat gij nog uitzendt om die arbeid te verrichten, opdat mensen bereikt zouden mogen worden die weinig of niets weten van uw woord, die opgaan in de dingen van deze wereld, en zo gij het niet verroet, daarin voor eeuwig zouden ten onder gaan. Gij brengt hen in aanraking met uw woord, dat de almacht van die horen van uw Zoon ook hun hart zou openen, zou verbreken, zou doen buigen onder u. Werk ook onder mensen die dat betreft, wonderen tot eer van uw naam, dat zij de knieën in waarheid mogen gaan buigen voor u en in waarachtige liefde u de Heere mogen gaan bedoelen, mogen gaan strijden tegen de zonde, tot een vreemdeling gemaakt worden op deze wereld, tot een vriend en metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. We bidden u ook voor dat deel van uw kerk dat vervolging ondervindt in die mate dat er gevangen zijn genomen, in straf- en werkkampen zijn opgesloten. U kent hun omstandigheden, waar gij begonnen zijt ook in hun hart. Zult u toch nooit toelaten dat zulken een prooi zullen worden van de vorst der duisternis, dat ze met Stefanus mogen bidden: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En dat dat gebed ook in onze tijd verhoord mag worden: gij zijt toch eeuwig dezelfde, dat vervolgers tot volgelingen mogen worden. We bidden u voor ons vaderland. In het verleden hebt gods land en volk rijk gezegend. Het werk van de reformatie is hier gekomen en kon niet teniet gedaan worden. Daar hebt gij voor gezorgd. De nadere reformatie is ook werkelijkheid geworden. Maar nu is de afval zo groot. Er zijn zo weinig mensen die naar uw huis gaan. Ook in een stad als Rotterdam kon het zijn dat ieder van ons op de plaats waar gij hem of haar gesteld hebt, in of buiten Rotterdam, een goed gerucht van u en van uw dienst zouden mogen verspreiden. Op die wijze licht zouden mogen verspreiden, te midden van de duisternis der zonde, der wereldgelijkvormigheid, die duisternis van onkunde. Het is toch voor u niet te wonderlijk om een enkel woord te gebruiken, een woord wat gesproken mag worden tot onze buren, een woord dat gesproken mag worden tot onze collega's, dat de almacht van die horen zo ook in de harten van zulken mag openbaren, die niet of heel weinig weten van uw getuigenis. Werk ook onder hen de waarachtige bekering, een terugkeer tot u, dat de droefheid over de zonde gekend mag worden, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En ook op uw tijd iets van die liefde die Maria mocht kennen, die vreugde die gij geschonken hebt in haar hart, toen zij het mocht beleven: mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Gedenk de plaatselijke regering, de provinciale overheid, de landelijke overheid kon het zijn, dat er weer een nieuwe regering zou mogen komen. Maar dan zal het toch het allernoodzakelijkste zijn dat die regering regeert naar uw woord. En daar bidden wij u voor, ook voor ons koningshuis. In het verleden hebt gij rijk gewerkt in ons koningshuis. En nu moeten we zo bedroefd zijn over al datgene wat plaatsvindt. Maar gij zijt toch de Almachtige. Gij hebt toch ook een Manasse bekeerd, een koning die heel veel zonden bedreven had. Hen benauwd in de kerker, de ogen geopend, het hart verbroken. Dat kan toch ook nu. Gedenk heel deze wereld. Er is zoveel nood op het rond der aarde. Maar de allergrootste nood is toch wel dat wij u kwijt zijn. Dat wij in Adam de wapens van verzet tegen u hebben opgenomen. Dat dat wereldwijd beleefd en beleden zou mogen worden. Opdat er in uw Zoon, die de enige en de volkomen zaligmaker is, vrede, vergeving en zaligheid gezocht zou mogen worden en ook in beginsel ontvangen mag worden, opdat eenmaal de eeuwige heerlijkheid ten deel zal vallen. We bidden u bijzonder voor uw oude bondsvolk Israël. Dat volk is in oorlog gewikkeld. Maar we moeten het zeggen, voor het grootste deel ook nog in oorlog tegenover u. Het zij dat ze leven in de wereld, het zij dat ze leven in een godsdienst zonder het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, waar de ogen voor gesloten zijn. Open de ogen daarvoor. Er liggen toch rijke beloften in uw woord dat gans Israël zalig zal worden. Werk het tot eer van uw naam, opdat het ook zoals staat in uw getuigenis tot zegen zal zijn voor de volkeren der aarde. We hebben het niet verdiend dat gij naar ons om zoudt zien, dat we nog spreken en luisteren mogen, dat we nog zingen mogen. Geef dat de psalmen weerklank mogen vinden in het hart. Verbind uw onmisbare zegen aan de verkondiging van uw woord. opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid en het rijk van de Satan afbreuk mag worden gedaan, we smeken dat in de vergeving van onze zonden en schulden, om Christus wil, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, indien ik mijn koning om de luister van uw majesteit en roem verbreiden, en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En de derde vers, zij zullen uit de volheid van het gemoed. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 3 van Psalm 145. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Kolosse is een plaats in Klein-Azië. En de brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen getuigt ervan dat de Heere in Kolosse wonderen gedaan heeft. De almacht van die hoorn, waar wij vanmorgen bij stil stonden, is werkelijkheid geworden in Kolosse. Klein-Azië, daar heerste de afgodendienst. Afgodentempels stonden daar waar de afgoden vereerd werden. Maar de Heere heeft de prediking van het woord gezegend. Heeft doden levend gemaakt. Werkte de waarachtige bekering. Schonk het ware geloof. Dat zojuist aan u voorgelezen in het vierde vers. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. Het geloof is een gave van God. En dat geloof houdt niet alleen maar in dat er zaligheid is in de zaligmaker in Jezus, wiens naam zaligmaker betekent. Maar dat geloof houdt ook in dat er ontdekking is aan de diepe verlorenheid buiten God en buiten Christus. Hebben we dat al leren geloven? Dat we voor God niet kunnen bestaan. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Want als dat niet wordt ingeleefd, dan is er ook geen behoefte aan de zaligmaker die het gericht Gods plaatsvervangend wilde ondergaan en ondergaan heeft, die de zaligheid verworven heeft. Dus het geloof in Jezus gaat nooit zonder schuldovertuiging en zondebeleving. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. Christus ook. Geloof in hem die de hoogste profeet en leraar van zijn kerk is. En dan zegt het leerboek dat in zijn hand de wet is. En die wet hanteert hij opdat zonde zonde en schuld schuld zou worden. Christus, wat we vanmorgen ook hoorden, koning, de eeuwige koning, de koning van zijn volk en kinderen in bijzondere zin. En zo was hij koning geworden over mensen, kinderen die de afgoden dienden, die de knie niet bogen voor de enige waarachtige God. En zij die dat ware geloof deelachtig werden, mochten buigen voor deze koning, zich aan zijn zorg en bescherming toebetrouwen, het alleen van hem verwachten. En geloof in Christus betekent ook geloof in die hoge priester, die de vervulling is van al de hoge priesters van het Oude Testament, die voor zichzelf verzoening moesten doen, die verzoening moesten doen voor de zonde van het volk, maar die nooit echt verzoening konden verwerven, die in hun arbeid heen wezen naar die verzoening die door Christus tot stand gebracht zou worden, door zijn bloed te vergieten, door zijn leven te geven. Geloof. En, liefde, zo staat hier, en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. We zijn haters van God en haters van de naaste van nature. Die liefde wordt niet gevonden, een zondige eigenliefde wel, maar haat tegen de naaste en niet willen buigen onder God. Dat is de werkelijkheid, is de werkelijkheid geworden. In de weg van schuldontdekking, liefde. Dat is het tegendeel van haat. En die liefde stort de Heere nu uit in het hart, waar hij zijn zegen verbindt aan de verkondiging van het woord. Liefde tot God niet alleen, maar ook liefde tot de naaste. Liefde die gij hebt tot alle heiligen. En hoe is dat toch gebeurd? Wat heeft daar plaatsgevonden in het hart van hen die hier aan deel mochten hebben in Kolosse? Wel, dat zegt onze tekst, het 13e vers van Kolossenzen 1. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. We schrijven boven onze tekst: onderdanen van Christus, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een tweetal gedachten. In de eerste plaats, zij waren verloren. En ten tweede, zij werden verlost. Onderdanen van Christus, in de eerste plaats, zij waren verloren. En ten tweede, zij werden verlost. Er staat in onze tekst, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Wat is die duisternis nu eigenlijk? Wel, duisternis, daar valt heel veel over te zeggen. Het is de duisternis van de onkunde die ons deel is sinds de diepe val in Adam. De gevallen mens heeft geen verstand van God en goddelijke zaken. Duisternis in zijn verstand. Ook als hij de Bijbel leest. Misschien denkt hij wel bepaalde dingen werkelijk te begrijpen. Maar het is duisternis als er niets van beleefd wordt. We kunnen wel zeggen, geliefde gemeente, dat wij geloven dat de Heere alles weet en alles ziet. Maar als ons dat verder niets doet, als we rustig voortleven op de brede weg, als we rustig voortzondigen, dan is er sprake van duisternis. Want als de alwetendheid van God gaat spreken, dan wordt het heel anders. En zo is het ook met de rechtvaardigheid van God. Niemand van ons zal ontkennen dat de Heere rechtvaardig is. Maar als we niet beleven dat we het rechtvaardig oordeel van God verdiend hebben, is er ook in dat opzicht duisternis. De Heere is langmoedig. Een oneindig groot geduld spreidt hij ten toon jegens zondaren, als ze jarenlang voortleven op de brede weg, terwijl ze toch in de kerk zijn, terwijl ze toch de Bijbel lezen en terwijl ze toch bidden. Duisternis, dat is de werkelijkheid. Als er geen verwondering is over de langmoedigheid van God, over zijn verdragen van al datgene wat een mens doet aan zonden en ongerechtigheden, En als het gaat over Gods barmhartigheid, ook in dat opzicht, duisternis. Want alleen zij die er iets of meer van mogen beleven, mogen dat verstaan. En anders hebben wij een verkeerd begrip van Gods barmhartigheid. Dan wordt het wel gedacht, het zal wel meevallen. We proberen immers ons best te doen. En de Heere zal dan toch de hand wel over het hart strijken. En dan wordt het zo vaak gezegd dat de Heere liefde is. Maar wat die liefde inhoudt, ook in dat opzicht, is het duisternis. Want het is allereerst liefde tot zijn eigen deugden en volmaaktheden. En geen liefde die die volmaaktheden tekort zou kunnen doen. Duisternis in ons verstand. Ook als we nadenken over de betekenis en de inhoud van de heilige doop. Er zijn er die de doop onderschatten, eigenlijk van geen enkele waarde achten. Er zijn er ook die de doop overschatten. Als je maar gedoopt bent en als je dan maar doorgaat in het kerkelijke leven, op tijd belijdenis doet. En als het dan gaat om het avondmaal, ook duisternis, want als je dan ook maar aangaat aan het avondmaal, dan is dat toch zeker een teken dat het in orde is. Duisternis in ons verstand, als we denken over God en goddelijke zaken. En het geldt ook die dierbare borg en middelaar. Hij draagt de naam wonderlijk. Maar als de Heere niet werkt in het hart, dan wordt die naam niet verstaan. Dan wordt het niet beleefd als een wonder dat de Zoon van God op deze aarde is gekomen. En dan wordt het ook vaak op de kerstdagen gezocht in dingen die het wezen van de zaak niet zijn. Wat een wonder immers. Christus die rijk was, dat hij arm wilde worden. Opdat hij voor armen rijkdom zou verwerven. Dat verstaat toch niet werkelijk iemand die de zaligmakende bearbeiding door Gods geest niet kent. Duisternis. En we kunnen dat nog verder uitbreiden. Als het gaat om ons hart, daar heerst ook duisternis in het binnenste. De verlangens, de begeerten die daar in het hart zijn. Datgene waar we mee bezig zijn, wat ons vervult, wat we graag willen en waar we een afkeer van hebben. De zondige mens doet graag de zonde, heeft een afkeer van het goede wat de Heere eist. Dat is de werkelijkheid en dat is dan toch ook diepe duisternis, of niet? Duisternis in de wil. De wil zelf uitmaken wat hij doet of niet doet. Geen onderwerping aan de wil en aan de wet van God. Eigen wegen gaan. En eigen wegen zijn altijd zondige wegen. Duisternis ook in de levensopenbaring. Wat is het erg als een kerkmens enkel duisternis verspreidt in zijn of haar omgeving. Een leven leeft wat ingaat tegen Gods woord. Duisternis. En die duisternis is o zo diep. En dat komt omdat wij opstandelingen zijn tegen God. Omdat wij de Heere verlaten hebben in Adam. De band met God hebben doorgesneden. Gekozen hebben voor de vorst der duisternis. We zijn er blind voor dat hij de gevallen mens zonder waarachtige bekering en geloof in zijn macht heeft. Maar dat is wel de werkelijkheid. We voelen die banden wel niet waarmee we gebonden zijn, maar het is wel zo. En we leven voort, zoals de duivel het influistert en voorhoudt. Duisternis, opstandelingen. En ook doelmissers. Dat is ook inhoud van die duisternis. Wat was het doel van de schepping van de mens? Dat hij de Heere zou verheerlijken en groot maken, dat hij hem zou loven en prijzen. Maar hij doet dat niet. Hij zoekt op een zondige manier zijn eigen eer en aanzien. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Ben ze wel eens tegengekomen die zeiden: mijn handen hebben dit tot stand gebracht. Alsof die handen iets zouden kunnen doen zonder dat de Heer de kracht geeft. En alsof een mens iets tot stand zou kunnen brengen zonder dat de Heer de wijsheid geeft. Duisternis. Getrokken, zo staat er, uit de macht der duisternis. Die macht is groot. De zonde is sterk. Als je met een stromende rivier meezwemt, dan gaat dat gemakkelijk. Als je meedoet met de zonde, dan zijn er geen problemen. Dan heb je alles mee in deze zondige wereld. Heb je het makkelijk, dan is er geen verzet, dan is er geen vijandschap. Maar als je tegen een stroom in gaat zwemmen, dan kost dat inspanning. Dan merk je pas hoe sterk die stroming is. En zo is het ook als de Heer in het leven komt en er komt strijd tegen de zonde. Dan merk je pas hoe krachtig de zonde is. Dat heeft Paulus toch wel bijzonder ervaren. En dat verwoordt hij in de Romeinenbrief. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. We zijn verkleefd aan de ongerechtigheid. Ik las eens een mooi voorbeeld. Je hebt in Canada en Amerika op de grens ontzaggelijk grote watervallen. En er was eens een vogel die stond op een ijsschot. En hij bleef erop staan, terwijl die ijsschot steeds dichter bij het punt kwam waarop die waterval zich in de diepte stortte. En vlak bij dat punt wilde die vogel zich losmaken van die ijsschot door weg te vliegen, maar zijn poten zaten vastgevroren. Het werd zijn ondergang. Begrijpt u dat beeld? Zo zitten we als het ware vastgelijmd aan de zonde. En de duisternis is zo diep dat we de roepstemmen die uitgaan langs ons heen laten gaan. Ook al horen we week in week uit de prediking. Dat kan langs ons heen gaan, moet u misschien zeggen, dat is zo. Dat is bij mij nog de werkelijkheid. Ik zit nog in de macht der duisternis. Ik ben nog een vijand van God. En ik ben nog een gewillige slaaf van de zonde. De Heere is de Almachtige. Want wat we gezegd hebben van die duisternis, en dat is nog lang niet alles, dat was ook werkelijkheid in Kolossen. Alleen maar mensen die zich in volstrekte duisternis bevonden. De duisternis van de afgodendienst, de duisternis van de zonde, de duisternis van het hart, waar alles uitgaat naar zaken die ingaan tegen Gods woord. Maar de Heere heeft daar zijn almacht geopenbaard, zondaren bekeerd, het ware geloof geschonken, die drie zaken waar onze catechismus van spreekt op grond van Gods woord, werden daar werkelijkheid. Bevindelijke kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Is het ook onder ons al gebeurd? Laat ieder het zich persoonlijk mogen afvragen. Heb ik de ware godskennis? Mag ik de ware zelfkennis hebben? De ware Christuskennis. Zo staat het hier toch? Het is zojuist voorgelezen. alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben. Dat geloof heeft de Heere gewerkt naar zijn eeuwig en vrijmachtig welbehagen, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. En die macht is dus ontzaggelijk sterk. Maar de Heere is de Almachtige. Denk aan die horen. Een hoorn des heils heeft opgerecht, hetgeen Davids huis was toegezegd. De kracht van die horen, zittend aan de rechterhand des vaders, is gebleken in Kolosse. God de Vader heeft getrokken uit de macht der duisternis, samen met Christus en met de werking van de Heilige Geest. Want verlossing is altijd het werk van de drie enige God, getrokken uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is onze tweede gedachte. De Heere heeft daar wonderen gedaan in Kolosse. Echte onderdanen van Christus mochten daar komen. Ten tweede, zijn verlost. Dat hebben ze zelf niet gedaan. Ze zijn zelf niet uit die put van verlorenheid omhoog geklommen. Dat is een onmogelijke zaak. Ze hebben zichzelf niet bevrijd uit de macht van de vorst der duisternis. Die had hen vast. En de Satan heeft eeuwenlange ervaring om in te werken in zondaarsharten. Hij wendt vele middelen aan om zijn slaven vast te houden, om ze genoegens te geven in deze wereld, opdat ze zich maar niet tot de Heere zouden wenden en de Heere zouden gaan dienen met de liefde vanuit die liefde waarvan ook sprake was in Kolosse, door de Heere gewerkt. De Heere opent de ogen der blinden, die ons getrokken heeft. Niet Epafras of wie dan ook die daar heeft mogen arbeiden, maar de drie enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die heeft wonderen gedaan daar in Kolosse. Getrokken. Dat wijst ook op weerstand die er is. Als je ergens hard aan moet trekken, dan geef datgene wat je los wilt trekken niet zomaar mee. Ik gebruik al het woord vastgelijmd. We zitten vastgelijmd aan die duisternis, aan de zonde, aan de ongerechtigheid of aan de eigen gerechtigheid waar we vanmorgen ook iets van gezegd hebben. Maar de Heere trekt door zijn almacht naar zijn welbehagen. Predikers kunnen dat niet. Wie dan ook kan het niet. Ouders kunnen dat niet. Maar de Heere trekt, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. En weet u wat dan beleden wordt? Hoe ben ik ooit zo dwaas geweest? Zo dwaas dat ik niet gerekend heb met God. Dat ik geleefd heb alsof er geen oordeel zou komen. Dat ik gewandeld heb op de brede weg alsof de Heere mij niet zag. Dat ik aan al de weldaden die de Heere schonk in het gewone leven voorbij ben gegaan. Wat dwaas dat ik de prediking naast mij neer heb gelegd. En de lessen die ik mocht volgen op de catechisatie niet ter harte heb genomen. Ik heb geleefd alsof ik geen ziel heb. Alsof er geen eeuwigheid zou zijn. Maar als de Heere komt, dan wordt dat allemaal anders. Dan wordt de liefde Gods in het hart uitgestort. Dan wordt het in beginsel licht. Getrokken uit de macht der duisternis. En overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Tot een ware onderdaan gemaakt van de zaligmaker. En wie van hem een onderdaan mag zijn, die zal het werkelijk goed gaan. Ja, de duivel bestrijdt dat wel. Weet u waar de duivel op uit is? Dat we het ene nodige uitstellen. Dat we denken, het heeft de tijd nog. Kan later altijd nog. Ik wil eerst dit doen en dat bereiken in het leven. Terwijl de Heere zegt in zijn woord, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En wij zijn uit en van onszelf zo bezig met die andere dingen. En dat vindt de duivel best. Dan mag je nog wel naar de kerk gaan. Als het woord maar niet wordt toegepast, dan mag je de Bijbel wel eens, als die zaken maar geen zaken worden in het hart, door de werking van Gods geest, die in al de waarheid leidt. En als we lang uitgesteld hebben, en we zijn oud geworden, dan komt de duivel met Gods woord. En dan zegt de duivel, er staat in Gods woord, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. En je jonge jaren zijn voorbij. Nu kan het niet meer. Je hebt te lang gezondigd en te zwaar gezondigd. Maar zo staat het niet in Gods woord. Want wat lezen we in Gods getuigenis? Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. De Heere opent zijn woord voor het hart. En dan gaat niet alleen zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid spreken. Dan verschrikken we niet alleen maar vanwege die heiligheid en de rechtvaardigheid en de alwetendheid van God. Maar dan komt er ook verwondering over de langmoedigheid van God. Zijn dragende en sparende goedheid. Hoe is het mogelijk dat de Heere mij zo lang verdragen heeft? Dat hij mij nog niet weggeworpen heeft. Dat ik nog zijn mag in het heden der genade. De Heere laat zien wat misdreven is. Hij leidt terug in het leven. En hij leidt zelfs terug tot in het paradijs. Waar wij God de gehoorzaamheid opgezegd hebben. Waar we het beeld van God zijn kwijtgeraakt. Waar we duiveldienaren geworden zijn. Waar het licht is gedoofd en door eigen schuld enkel duisternis gekomen is. En dat brengt tot droefheid in het hart. Droefheid die Gode wel behagelijk is. Omdat het een droefheid naar God is over de zonde, over het bedreven kwaad. En dan gaat het werkelijk verstaan worden wat ik gevoel. De grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven, u wil en werd uw heilig stout versmaad. Zwaar en vaak overtreden. En dat brengt op de knieën. O God, wees mij de zondaar genadig. Die durven naderen net als die tollenaar die van verre stond. Die de ogen niet eens durfde opheffen naar boven. Die zich op de borst sloeg. Vanwege dat kwaad van binnen. Die verdorvenheid in zijn hart en leven. Maar hij mocht ook oog krijgen. Voor dat offer dat gebracht werd in het heiligdom. Dat heen wees naar het volmaakte offer van de zonen Gods. Dan wordt ook in dat opzicht de duisternis verdreven en mag gezien worden op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, verlost. Ja, dat doet de Heere in de weg van ontdekking. Hij trekt niet buiten de zondebeleving om. Die zonden dienen gezien, beleden en bestreden te worden. En zo werkt de Heere ook die nieuwe gehoorzaamheid, waar het doopsformulier van spreekt, uit liefde te mogen en te willen doen wat de Heere vraagt. Getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Een echte onderdaan van Christus geworden. Hij is het die zijn bloed heeft gestort voor zijn kerk. Ze zijn geschreven in het boek des levens des Lams. God heeft hen lief met een eeuwige liefde en daarom worden zij ook opgezocht. Want ze zijn het eigendom van Christus. Hij heeft de prijs voor hen betaald. In de eeuwigheid is het hen beloofd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. En omdat de prijs is betaald, daarom worden ze ook in de tijd het eigendom van Christus, onderdaan van Christus. En dan gaat ook in dat opzicht de duisternis wijken om iets of meer te mogen zien van wie hij is. Zoals de bruid in het hooglied dat ook belijden mag en beleven mag. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000 blank. Vanwege zijn oprechtheid. Vanwege zijn zondeloosheid. Maar ook vanwege zijn overwinning op al zijn vijanden. En de vijanden van zich kijk wit. De kleur der overwinning en rood. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft zijn leven gegeven. En als dat overdacht en bemediteerd mag worden, dan zingt de ziel weg in verwondering voor God, dat God drie-enig de zaligheid heeft uitgedacht. Dat God de Vader, het liefste wat hij heeft, zijn enige geboren Zoon, naar deze aarde gezonden heeft. Voor vijanden, opdat vijanden met God verzoend zouden worden. Onbegrijpelijk wonder, want er is niets in de mens dat de liefde van God zou kunnen opwekken. Alles om zijn toren op te wekken. En dan in de stilte van de eeuwigheid, voordat er enig mens was, al de weg der zaligheid uitgedacht. En in de tijd, we mogen dat gaan herdenken over enkele dagen, in de tijd de zaligmaker gekomen, de menselijke natuur aangenomen, om in die menselijke natuur te gaan doen wat wij niet meer kunnen, volmaakt gehoorzaam zijn aan de wil van God. En om in die menselijke natuur de toren van God te dragen en de Godheid heeft daarin de menselijke natuur ondersteund. En als daar nou eens het licht op vallen mag, is dat geen onbegrijpelijk wonder. Dat die mensheid zo gesterkt werd, dat ze in een korte tijd een toren kon dragen die in zwaarte gelijk staat aan de eeuwige toren. En als we dan de lijdensgangen van de borg en middelaar mogen overdenken en bemediteren. Dat is wat de Heere schenkt aan die ware onderdanen van Christus. Al meer verwondering over zijn liefde. Hij heeft hen lief gehad tot in de kruisdood toe. tot in de Godverlatenheid toe. En nu is hij in de hemel en hij betoont zijn liefde door zijn volmaakte herderlijke zorg aan zijn onderdanen te bewijzen. Ook wanneer ze dat allerminst verdiend hebben, verstaat u dat? Na ontvangen genade, al groter zondaar te worden in de beleving. Want de goedheid van God is oneindig groot. En als je tegen de goedheid van God weer zondigt, weer afdwaalt, weer eet van de gifweide van de wereld, dan zou het toch rechtvaardig zijn als de Heere de handen zou aftrekken. Maar dat doet de koning der kerk niet. Hij houdt zijn onderdanen vast. Hij bewijst hen zijn eeuwige liefde en onvergankelijke trouw. Ook voor de zonde na ontvangen genade heeft hij volmaakt betaald. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Het gaat van God uit. Als de Heere niet zou beginnen, als hij niet zou gaan trekken, dan zouden wij aan de zonde vast blijven zitten en dat zou leiden tot de eeuwige rampzaligheid. En u mogen Gods kinderen het zien, belijden en beleven, dat de Heere de eerste in hun leven is geweest, dat hij een goed begin begonnen is. En dan houdt de Heere zijn werk ook in stand. En dan zal het uiteindelijk verstaan worden wat we gaan zingen met elkaar uit het 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Het 8e vers van Psalm 89. die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Van koning veranderd door God. Niet door Epafras, niet door Paulus, ik zei het al. De Heere werkt wonderen tot eer van zijn naam. En dan mag het licht vallen. Niet alleen op de zonde die bedreven is, zodat dat beleden wordt. En niet alleen hierover dat de mens, hoe hij zijn best ook doet, nooit meer kan goedmaken wat misdreven is. Dus helemaal niets heeft wat vanmorgen benadrukt is om te betalen voor zijn ongerechtigheden. Maar dan mag het licht ook vallen op die dierbare borg en zaligmaker, die geschonken is tot wijsheid. Ware wijsheid. En het beginsel der wijsheid is de vrezen van Gods naam. Dat we de Heere mogen vrezen en mogen dienen, is de zonde uw zwaarste last. Als dat niet zo is, dan mogen we toch wel eens nazien. Er zijn veel mensen die last hebben van de gevolgen van de zonde. En ik zeg niet dat de gevolgen van de zonde meevallen. In de algemene zin is alle ziekte een gevolg van de zonde. Alle tegenslag, alle moeite en verdriet, een gevolg van de zonde. En wie zou daar geen last van hebben? Maar de zonde zelf, weegt die nou het allerzwaarst? Omdat de zonde bedreven wordt tegen een goeddoend God. Omdat de zonde bedreven wordt tegen die God die zijn enig geboren Zoon naar deze wereld heeft gezonden. Als we dan zien wat de zonde gekost heeft, het bloed van Christus, dat is een zware prijs die betaald moest worden. Bloed. Bloed in de hof van Gethsemane. Bloed bij de geesteling. Bloed door de kruisiging. Vergoten tot een volkomen verzoening van al de zonden, van al zijn onderdanen die geschreven staan in het boek des levens des Lams en daarom ook in de tijd toegebracht worden. Zijn wettig eigendom zijn. Zonde de zwaarste last, omdat de zonde zielsverderfelijk is. Wie de zonde blijft dienen, die komt in de eeuwige rampzaligheid. De ware onderdanen van Christus zijn hier aan te herkennen dat zij tegen de zonde gaan strijden. Dat lezen we in het vervolg van de brief aan de Kolossenzen. Dan staat er in het derde hoofdstuk geschreven over de toren Gods die komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Nou, dat is zomaar een toetssteen die aangelegd wordt. Is er een beginsel van het afleggen van dat kwade? Vuil spreken uit uw mond. We horen graag het kwade van anderen vertellen. En dan voegen wij zelf nog iets aan toe. Ik las een mooi voorbeeld van Monica, de moeder van Augustinus. Zij kon het niet verdragen als er oneenigheid was tussen gemeenteleden. Als twee oneenigheid met elkaar hadden. En weet u wat ze dan deed? Ze ging naar die eerste persoon toe. En ze ging aan die eerste persoon heel veel goede dingen vertellen van die tweede persoon. En ze deed dat bij die tweede persoon ook. Daar ging ze heel veel goede dingen vertellen over die eerste persoon. En dat is menigmaal gezegend, dat de oneenigheid werd weggenomen. Hoe is dat nu met ons? Als wij horen van oneenigheid, mogen we ook in diezelfde zin onze houding innemen? Dat het lijkt op die houding van Monica, die het goed gerucht en de eer van de naaste bij die ander zoveel mogelijk bevorderde. Heiligmaking, onlosmakelijk verbonden met het onderdaan zijn van Christus. Strijden ook tegen de zonden van het oog. Er is zoveel te zien vandaag aan de dag. Op ons mobieltje, jongelui. Op de sociale media. Van alles te zien wat niet deugt. Ik las dat er een spel is uitgekomen. Een nieuw spel, een nieuwe game. Waarin allerlei zonden voor ogen gesteld worden. Daar kun je nooit mee bezig zijn. Zonder zelf ook besmet te worden. Onmogelijk. En ons hart is al zo verdorven. Het trekt al zo naar de zonde. Smeek dat de Heere kracht geven te midden van de vele verleidingen die er zijn. Jozef, denk daar eens aan. De vreze Gods mocht hij kennen. De ware wijsheid. Dag op dag werd hij verleid door de vrouw van Potifar. Maar de Heere hield hem staande. En hij mocht het zeggen. Zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Als de wereld niet merkt dat we zondags naar de kerk gaan. En dan bedoel ik het zo, dat je in de week nee zegt tegen zondige dingen. Dat je niet mee kunt en niet mee wil doen met de praktijken van deze zondige wereld. Als dat nooit werkelijkheid is, als de wereld dat niet merkt aan ons, dan mogen we ons wel afvragen of we nog in de macht der duisternis zijn. Want dat is van nature wel het geval. Tenzij dat de Heere een wonder werkt, is dat werkelijkheid. We hebben immers gekozen voor de duisternis en tegen het licht. En we voelen ons thuis in de duisternis. En als de Heer het niet verhoedt, zullen we komen in de eeuwige duisternis. Twee heren dienen, dat kan niet. De mensen in Kolosse, die door genade, door het almachtig krachtdadig ingrijpen van God getrokken werden uit de macht der duisternis, braken met de afgodendienst. Het kan niet zo zijn, de Heere dienen en de afgoden dienen. En wat zijn er veel afgoden in onze tijd? Willen wij die twee dingen combineren? De grootste afgod is wel het eigen ik. Dat het om onszelf gaat. Om onze eigen eer gaat. Ook in het kerkelijke leven kan dat zo zijn. Dat we uit willen steken boven anderen. Waar de Heer in het leven komt, willen we de minste plaats gaan innemen. Denken we groot van een ander en klein van onszelf. Is dat al werkelijkheid geworden? Of dienen we nog de afgod van het eigen ik? Neem ook het geld, de welvaart, de rijkdom, de beslommeringen van dit leven. Ook dat kan afgodendienst zijn. Zeker, we hebben een taak in dit leven. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Psalm 73 zegt het zo, dat God de rechterhand heeft gevat. Dat is het werk van God. Wij hebben de hand uitgestoken naar die verboden vrucht in Adam in het paradijs. Van die verboden vrucht genomen en gegeten. Totaal verdorven geworden. Maar nu ziet de Heere om naar zulke verdorven mensenkinderen. Naar zijn eeuwig en vrijmachtig welbehagen. Hij trekt hen uit de macht der duisternis. Brengt hen over in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Uit liefde heeft hij zijn Zoon gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En als God nu de rechterhand heeft gevat, dan zal de Heer ook zorgen. De drie enige God zal leiden door zijn raad. De weg wijzen in dit leven. En wat ik vanmorgen ook zei, beschermen en bewaren, te midden van de gevaren, te midden van de verleidingen, te midden van de verschrikkingen, tegen de aanslagen van de vorst der duisternis. En de Heere bemoedigt ook, vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. De Heere wijst de weg. Is met de zijnen onder alle omstandigheden en ziet. Ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. En als het dan moeilijk wordt, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen, die een goed begin begonnen is in mijn leven, die zijn werk zal voortzetten. En op zijn tijd zal opnemen in eeuwige heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig te danken. Wat is uw goedheid groot, dat uw woord tot tweemaal toe verkondigd mocht worden. Dat we mogen herkauwen met de reine dieren des velds. Vergeef wat zondig en gebrekvol is geweest. Gedenk in de week die weer begonnen is. Bekwaam tot al datgene waartoe we geroepen worden. Maatschappelijk en ook ambtelijk. Bij de taak van de opvoeding. Het zorgen voor het huishouden. En ook als we onderwijs mogen geven of volgen. Wilt u het daarin wel maken? Gedenk deze gemeente met haar kerkenraad. Onze vriend en broeder dominee De Bruin met zijn gezin. Stel zijn arbeid tot rijke zegen. Dat er ook hier nog vele paren gehecht mogen worden. Aan de middelaarskroon van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Bewaar ons voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we het zesde vers van Psalm 84. Want God de Heere zo goed zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 84. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.